Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, op Psalm 74 zingen wij het 16e vers. De dag is de uw, ook vormdet gij de nacht. Gij schiept het licht, de zon, met gloed en stralen. Door u is de aard gesteld in juiste palen. Elk jaarseizoen hebt gij tot stand gebracht. Psalm 74 en daarvan het 16e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilig evangelie, naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 10e hoofdstuk, te beginnen bij het 22e vers. Wij herzeggen nu Johannes 10, de versen 22 tot en met 42, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 83, wat vree heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 83.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Johannes 10, vers 22 tot en met 42. En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem, en het was winter. En Jezus wandelde in de tempel, in het voorhof van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem: hoe lang houdt gij onze ziel op? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrij uit. Jezus antwoordde hun: ik heb het u gezegd, en gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen van mij. Maar gij lieden gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem, en ik ken dezelve, en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Ik en de Vader zijn één. De Joden dan namen wederom stenen op om hem te stenigen. Jezus antwoordde hun: ik heb u vele treffelijke werken getoond van mijn Vader. Om welk werk van die stenigt gij mij? De Joden antwoordden hem zeggende: wij stenigen u niet over enig goed werk, maar over godslastering. En omdat gij, een mens zijnde, uzelf een god maakt. Jezus antwoordde hun: is er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, gij zijt goden? Indien de wet die goden genaamd heeft, tot welke het woord gods geschied is, en de schrift niet kan gebroken worden, zegt gij lieden tot mij, dien de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert God, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon? Indien ik niet doe de werken mijns vaders, zo gelooft mij niet. Maar indien ik ze doe, en zo gij mij niet gelooft, zo geloof de werken, opdat gij moogt bekennen en geloven dat de Vader in mij is en ik in hem. Zij zochten dan wederom hem te grijpen, en hij ontging uit hun hand. En hij ging wederom over de Jordaan tot de plaats waar Johannes eerst doopte, en hij bleef al daar. En velen kwamen tot hem en zeiden: Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes van deze zeide was waar. En velen geloofden al daar in hem.
De tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 10, 22e vers, het laatste gedeelte, deze woorden: en het was winter. Gemeente, deze woorden en het verband daarvan bepalen ons vanmorgen bij een winterdag in Jeruzalem. Een winterdag in Jeruzalem. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats een gedenkwaardige winterdag. In de tweede plaats een ijskoude winterdag. En in de derde plaats een hartverwarmende winterdag. Een winterdag in Jeruzalem. Onze eerste gedachte een gedenkwaardige. Want deze winterdag blijkt te vallen op een feest. Er wordt gesproken over het feest van de vernieuwing des tempels. En dan is het wel opmerkelijk dat er gezegd wordt, en het was winter, want dit feest viel altijd, namelijk in de winter. Ik denk dat er in dubbele mate sprake is van een gedenkwaardige winterdag. Daar hopen we bij stil te staan in onze eerste gedachte. Onze tweede gedachte, een ijskoude winterdag. Jongens en meisjes, hoe koud was het op die dag? Wat waren de temperaturen? Dat weet ik niet, dat staat niet in de Bijbel. Maar dat bedoel ik ook niet met ijskoud in de tweede gedachte. Ik wil het dan hebben over de harten van de Joden. Van de mensen op die winterdag. Het was niet alleen koud buiten, maar het was ook koud in de harten. Daar was niet de minste liefde tot de Heere en tot zijn dienst. En onze derde gedachte, een hartverwarmende winterdag. En dan willen we vooral letten op de boodschap die de Heere brengt in de tempel als hij het heeft over zijn schapen. En dat zijn hartverwarmende woorden. Het kan ook in het leven van Gods kinderen soms zo koud zijn. Maar door de zon der gerechtigheid mag hun hart wel eens verwarmd worden. En dat deed de Heere ook op die winterdag. Gemeente, we willen vanmorgen in de prediking aansluiten bij het kerkelijke jaar, maar ook bij het seizoen, bij de weersomstandigheden van vandaag en van deze week. En daarom verschuiven we de catechismespreek naar de volgende keer vandaag. En u zult zeggen, is dat de moeite wel om dat te doen, want wie heeft er nou nog nooit sneeuw gezien? Dat is toch niks bijzonders? Nee, voor de volwassenen is dat niet iets bijzonders, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er kinderen zijn die nauwelijks of misschien nog wel nooit sneeuw gezien hebben. Want de laatste jaren is er niet zoveel sneeuw gevallen. En dat is toch een bijzonder verschijnsel. Daar moeten we ook niet zomaar aan voorbij gaan. Want de Heere spreekt. De Heere spreekt in het Rijk van de natuur. En de Heere spreekt in het Rijk der genade. Er zijn twee boeken, staat er in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat is dit boek, jongens en meisjes, dat is de Bijbel. Maar er is nog een boek waarin de Heere zijn grootheid laat zien, en dat is de natuur. En wij willen dat boek ook niet dicht laten. Als de Heere spreekt, dan moeten we dat boek ook leren lezen. En dat boek, dat kun je alleen lezen als je eerst dit boek leest. Je kunt het alleen lezen door de bril van de Heilige Schrift. Gemeente, ik hoop dat er zo van deze bijzondere zondag, want dat is het toch wel, iets achter mag blijven in ons hart dat de eeuwigheid verduurt. Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk, dus dat is dat gedeelte over de goede herder, de gelijkenis die de Heer Jezus daar uitspreekt, heeft plaatsgevonden op het Loofhuttefeest. En dat sluit ook aan bij het hoofdstuk daarvoor, Johannes 9, waarin wij lezen van de genezing van de blind geborene. De Heer Jezus was toen naar Jeruzalem gereisd om het Loofhuttefeest te vieren. En na het uitspreken van die gelijkenis over de goede herder, dan zien we dat er een overgang is in dit hoofdstuk naar dat feest van de vernieuwing van de tempel. Een gemeente, tussen het 21ste vers en het 22ste vers, dat kunnen we zo niet zien, maar dat is wel uit te rekenen, daar liggen verschillende maanden. En waar de Heere in die tussenliggende maanden geweest is, dat weten we niet. Is hij in Galilea geweest? Of is hij in Jeruzalem gebleven? Of is hij buiten Jeruzalem geweest? Wij weten dat niet, maar in ieder geval is hij nu weer terug. En schrijft Johannes over het vervolg van de gebeurtenissen in Jeruzalem. En nu is er niet sprake van het Loofhuttefeest, maar nu is er sprake van een ander feest. Dat wordt genoemd het feest van de vernieuwing van de tempel. Voor ons is dat een vrij onbekend feest. Misschien zijn er wel mensen die daar nog nooit van gehoord hebben. Een feest van de vernieuwing van de tempel. En u vraagt zich af, waar heeft de Heere dat dan ingesteld? Hoe is dat dan ontstaan? Behoort dat ook bij de drie grote feesten? Nee. Dit hoort niet bij de drie grote feesten, Pasen, Pinksteren en Loofhuttefeest. Maar dit is een andersoortig feest. Dit feest is niet zozeer door de Heere, maar het is door de Joden zelf ingezet. Het is het Chanukka-feest. En wat is het Chanukka-feest precies? Het Chanukka-feest heeft te maken met de geschiedenis van het volk van Israël en ook met de geschiedenis van de tempel. De tempel was door Salomo gebouwd en in 1 Koningen 8 kunnen wij lezen hoe de tempel mocht worden ingewijd. De tempel was een heilige plaats. En een heilige plaats mag niet ontheiligd worden. Die tempel is ingewijd. De Heere heeft daar zijn intrek genomen. De heerlijkheid des Heeren was in de tempel aanwezig. Een wolk vervulde het huis. Wat was dat een heerlijke plaats. De gemeente, dat heeft wel lang geduurd, maar daar is ook een einde aan gekomen. Dat kwam door Nebukadnezar, de koning van Babel. Hij heeft de tempel verwoest. Zo weten wij. Het volk van Israël is weggevoerd. Er is van die tempel van Salomo nauwelijks iets overgebleven. De tempel is ontheiligd. De tempel is ontwijd. Psalm 74 spreekt daarvan. Psalm 79 spreekt daarvan. De droefheid van Gods kinderen over de ontwijding van Gods huis. De altaren die verwoest zijn. En het bloed van Gods knechten dat druipt in de straten. Toen is er een tweede inwijding gekomen. We hebben daar wel bij stilgestaan in de Bijbellezingen ten tijde van Ezra. Ezra en Zerubabel. Er is toen herstel geweest aan de tempel. En toen dat herstel klaar was, toen is de tempel voor de tweede keer ingewijd. Opnieuw was het een heilige plaats. De Heere keerde weer terug in zijn huis. En wat is er toen gebeurd? Toen is er opnieuw voor de tweede keer een ontheiliging gekomen, gemeente. Tijdens het Grieks-Syrische Rijk door Antiochus Epiphanes. Een Syrisch vorst. Wat heeft deze man gedaan? Hij heeft de Joodse godsdienst ontheiligd. Hij heeft het huis des Heren ontheiligd. Op een vreselijke manier. Het brandofferaltaar dat hersteld was na de ballingschap, dat heeft hij gewijd aan de koning Zeus. En jongens en meisjes, verschrikkelijk. Je weet dat er verschil is tussen de Joden tussen onreine dieren en reine dieren. Nou, onreine dieren die mogen niet in de tempel komen natuurlijk. En weet je wat die Antiochus Epiphanes heeft gedaan? Die heeft varkens geofferd op het altaar. Nou, dat is voor een Jood natuurlijk het ergste wat er gebeuren kan. Een varken is een onrein dier. En dat op de heilige plaats, op het altaar. En wat heeft hij nog meer gedaan? Hij heeft de wetboeken verbrand. Hij heeft de Joodse godsdienst in het hart geraakt. En dat heeft 3 jaren geduurd. 3 jaar is het huis des Heren ontheiligd geweest. En toen in 164 voor Christus, dus ja, dan hebben we het over de periode kleine 200 jaar voordat de Heer Jezus geboren werd. Toen is Judas de Maccabeer opgestaan en die heeft Antiochus Epiphanes verslagen. En hij heeft de tempel opnieuw geheiligd. Dus de onreinheden daaruit weggedaan, opnieuw gewijd aan de dienst des Heren. En dat feest uit 164 voor Christus is toen voor de Joden een nationale instelling geworden, het Chanukka-feest. Dus de Heere heeft dat niet zozeer ingesteld, maar het Joodse volk heeft dat zelf gedaan. En de Heere Jezus is op dat Chanukka-feest ook in de tempel. Dus hij heeft dat niet afgekeurd. Zij mochten Gods daden herdenken. Op dat Chanukka-feest werden ook de oude inwijdingen herdacht. Men dacht terug aan Salomo. Men dacht terug aan de tijd van Jozua en Zerubabel. Men dacht terug aan Judas de Maccabeer, die door de Heere gezonden was om het huis des Heeren te heiligen. En mag je de daden van de Heere gedenken? Ja, je moet de daden des Heeren gedenken. En zo was de Heere Jezus ook op dat nationale feest in Jeruzalem te vinden. Dat Chanukka-feest, dat wordt ook wel het lichtfeest genoemd. Het feest van de lichten. Waarom? Dat Chanukka-feest duurde 8 dagen. En ik weet niet of je het wel eens gezien hebt, jongens en meisjes, maar de Joden hebben 2 kandelaren. Ze hebben een kandelaar met 7 armen, dat is de menorah. Die stond in de tempel. En ze hebben een kandelaar met 9 armen. Met 9 kaarsjes. Met 9 lichtjes. En die kandelaar, dat is niet de menorah, maar dat is de Chanukia. Eén van die kaarsen wordt gebruikt om die andere kaarsen aan te steken. Die ene kaars staat apart. En er zijn 8 kaarsen voor iedere dag 1. Op de eerste dag van het Chanukka-feest wordt het eerste lichtje aangestoken met die ene kaars. Op de tweede dag het tweede lichtje, zodat op de 8e dag van het feest al die lampjes branden. En die kandelaren die werden neergezet in de huizen, de hele stad was eigenlijk verlicht. Het was het feest van het licht. Het feest van het licht. En het werd gehouden in de donkere tijd van het jaar. Het werd gehouden in de winter. Wij zouden zeggen, ja, je kunt het een klein beetje vergelijken met wat de wereld nu doet met het kerstfeest. Men ziet dat als het feest van het licht zonder dat men in de gaten heeft dat het te maken heeft met het grote licht der lichten. Men doet het om het donker te verdrijven. Men doet het in de donkerste tijd van het jaar voor de gezelligheid. Men denkt niet aan het licht der lichten dat is opgegaan waar Simeon van heeft gezongen. En dat laatste, dat mis je ook bij dit Joodse volk. Bij Chanukka denken ze niet aan het licht, aan het licht. Ze verstaan eigenlijk het feest der lichten niet, want de Heer Jezus, het licht der lichten, loopt in de tempel en in hun hart is duisternis. Het licht schijnt in de duisternis, letterlijk. En de duisternis heeft het zelf niet begrepen. En gemeente, nu viel dat feest altijd in de maand december, in onze maand december. Dat is net als met kerstfeest, jongens en meisjes, kerstfeest valt altijd in de winter. En daarom is het ook wel opmerkelijk dat Johannes hier schrijft, het was het feest van de verlichting, het was het feest van de inwijding van de tempel en het was winter. We zouden zeggen, ja, natuurlijk was het winter, want dat feest valt altijd in de maand december. Dat is hetzelfde als dat ik zou zeggen, het is kerstfeest en het is winter. Ja, natuurlijk zult u zeggen, dat is logisch, want kerstfeest valt nooit in de zomer, kerstfeest valt altijd in de winter. Het is toch wel heel bijzonder dat Johannes daar de vinger bij legt hier. Het feest van de vernieuwing van de tempel, het Chanukka-feest, het feest der lichten en het was winter. Dat is iets bijzonders. Voor Johannes was dat wel iets om op te merken. Dat was iets om toch even de vinger bij te leggen, al vond iedereen het normaal misschien. Maar Johannes heeft daar iets meer in gezien. Gemeente, zo zou ik ook vandaag de vinger erbij willen leggen. Het is winter. Ja, dat is normaal, zegt u, februari, dominee. In april hebben we nog wel pakken sneeuw meegemaakt, er kan nog genoeg komen. Ja, toch zou ik er vandaag even de vinger bij willen leggen. Het is winter. Is dat niet normaal dan? Nee, dat is niet normaal. Dat is echt iets heel bijzonders. En waarom is dat zo bijzonder? Omdat dat terug doet denken aan het verbond wat de Heere gemaakt heeft met Noach. Een gedenkwaardige winterdag. En het is ook vandaag een gedenkwaardige winterdag. Gemeente, we moeten onze Bijbel kennen om te weten waarom dat iets bijzonders is. Er is een tijd geweest, jongens en meisjes, dat er geen verschil meer was tussen dag en nacht. Dat er geen verschil meer was tussen zomer en winter. Er is een tijd geweest dat al de natuurwetten ingestort leken te zijn. Geen verschil meer, iedere dag hetzelfde. En wat bedoel ik dan? Wel, dan bedoel ik de dagen dat Noach met zijn gezin in de ark zat. Het regende. En er kwam geen eind aan. De zon werd niet gezien. Het was donker. Het was, of het dag was of nacht, er was nauwelijks verschil te zien. En gemeente, dat is wat onze zonden gedaan hebben. Onze zonden hebben alles verstoord. Onze zonden hebben Gods inzettingen verstoord. We hebben het gezongen uit Psalm 74, dat het de Heere is die de seizoenen heeft ingesteld. En door onze diepe val, door onze zonden die daaruit voortkomen, verstoren wij de werken Gods. En als het nou zo gebleven was dat de Heere gezegd had tegen Noach, en zo zal het voortaan blijven, geen verschil meer tussen dag en nacht. Geen verschil meer tussen zomer en winter. Geen verschil meer tussen welke periode dan ook, dan had het verdiend geweest. Wij hebben niet meer verdiend dat de Heere nog verschil maakt tussen dag en nacht. Het had altijd nacht kunnen zijn. Het had altijd kunnen regenen. Het had altijd kou kunnen zijn. Maar na de zondvloed heeft Noach een offer gebracht van de reine dieren die er waren. 1/7 van al zijn bezittingen. We zouden zeggen, Noach, dat heb je hard nodig, wees daar zuinig op. Maar nee, 1/7 van die reine dieren heeft hij aan de Heere geofferd. En toen verscheen de Heere en de Heere sprak tot Noach, dat voortaan al de dagen, al die jaren dat deze aarde zal bestaan, gemeente, zomer en winter, niet zullen ophouden. Zon en maan, dag en nacht, koude en hitte, er zal een afwisseling blijven. Wat de geleerden ook zeggen, en wat de gevolgen ook zullen zijn van de opwarming van deze aarde. Maar de Heere heeft dat vastgelegd in een verbond. Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaien, oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. En weet je wat je vandaag kunt zien aan de sneeuw, jongens en meisjes? Dat de Heere de getrouwe is. Dat de Heere doet wat hij zegt, zoveel jaren geleden. De Heere verbreekt zijn verbond niet. En wij mogen in dat verbond wat hij met Noach en met al de inwoners van deze wereld gesloten heeft, daar mogen wij nog in delen. Niet iedere dag staat de zon te branden boven ons hoofd, maar er is ook afkoeling. En het ijs en de sneeuw zullen er niet altijd blijven, maar er zal ook weer zon komen. Er zal ook weer warmte komen, want de Heere houdt zijn woord. Het vloeit voort uit het natuurverbond. En het was winter. Ik kan me zo voorstellen dat Johannes even de pen heeft neergelegd. Als hij dit tafereel moet gaan beschrijven. Hij gaat straks schrijven over de vijandschap van de Joden. Hij gaat straks schrijven over hun ongeloof en over de hardigheid van hun hart. En daarboven ziet hij Gods trouw, die in het rijk van de natuur doet wat hij zegt, zelfs aan ontrouwe mensen. En het was winter. De Heere houdt zijn woord. En gemeente, als dat nou al zo groot is in het rijk van de natuur, wat zal het dan zijn in het rijk van de genade? Want er wordt in Jesaja 54 wordt een verbinding gelegd tussen het natuurverbond met Noach en het genadeverbond met Christus. En in dat natuurverbond mogen we allemaal delen, iedereen. Maar in dat genadeverbond mogen we delen als we in Christus zijn. Dat is voor de schapen van de Heer Jezus, jongens en meisjes. Ik kom daar straks nog wel op terug. En dat verbond, dat is net zo vast of vaster nog dan het natuurverbond. De Heer Jezus zegt tegen zijn, de Heer zegt tegen zijn volk, want dat zal mij zijn als de wateren Noachs. Toen ik zwoer dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden gaan, alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw toornen nog op uw schelden zou. Volk des Heren, in het rijk van de natuur kunt u zien de trouw van uw God. En vanmiddag kunt u het zien in de bediening van het sacrament van de heilige doop. Dat diezelfde trouw nu ook in het verbond der genade vandaag gepredikt mag worden. Je zou kunnen zeggen, de Heere predikt zijn trouw op twee manieren. Hij predikt zijn trouw in het rijk van de natuur. En hij predikt zijn trouw in het rijk van de genade. En daarom gaat er een sprake uit, gemeente, van die paar woordjes. En het was winter. Heeft het u ook klein gemaakt toen u, of toen jij vanmorgen zag die witte deken over deze boze, vuile, goddeloze wereld? Dat de Heere nog wil spreken. Dat de Heere nog voor die wereld wil zorgen. Dat de Heere nog wil laten zien dat Hij de Schepper is. En het ons vandaag wil toeroepen, gedenk aan uw Schepper in de dagen van uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Een gedenkwaardige winterdag, want het gaat over de zorg van God in de geschiedenis. Van het volk van Israël, het Chanukka-feest. Ze mochten Gods huis nog hebben. Gemeente, daar getuigt ook deze winterdag van. We hebben nog een plaats van samenkomen, al zit dan het grootste gedeelte van de gemeente thuis. Maar op deze rustdag mogen we gedenken dat de Heer ons nog een plekje geeft. We mogen zien in de natuur dat Hij de getrouwe is en blijven zal tot het einde van deze wereld. En we mogen horen van die verbondstrouw die boven het natuurverbond uitgaat en die eeuwig duren zal. En wat is nou de uitwerking geweest van die winterdag? We gaan naar onze tweede gedachte. Een ijskoude winterdag. Ja, je kunt ervan uitgaan dat het wel koud geweest is. Ik ben zelf in de maand februari verschillende keren in Israël geweest. En ik kan u zeggen, over het algemeen is het dan niet aangenaam. Dan is het wel het einde van de winterperiode in Israël, maar dan kan het snijdend koud zijn, gemeente. Dat verwacht je niet in Israël. Sommige mensen denken dat het daar altijd warm is. Maar in de winter kan het snijdend koud zijn. En daar kan het ook sneeuwen. Dat gebeurt niet vaak, maar het gebeurt wel dat het ook in Jeruzalem sneeuwt. Maar meestal zijn de winters in Israël de regentijden. Een striemende regen, een ijskoude regen. Waarin een ongelooflijke hoeveelheid water valt in een hele korte tijd. En waarin je schuilen moet, want je zou bezwijken van de kou. En die kou, hoe de temperaturen toen precies geweest zijn, heb ik gezegd, dat weten we niet. Maar er wordt hier wel iets gezegd over de temperatuur in de harten van mensen, gemeente. En daar is het niet best mee gesteld. De Heer Jezus, Hij is op dit moment ook in de tempel ter gelegenheid van dat Chanukka-feest. Ook Hij gedenkt de daden des Heren. Hij geeft daarin een voorbeeld, ook voor ons allen, om Gods daden niet te vergeten. En Hij wandelt daar in de zuilengalerij van Salomo. Dat is het oudste gedeelte van de tempel. Daar is nog een klein stukje overgebleven van vroeger. En daar wandelt de Heer Jezus, waarom daar? Omdat je daar een dak boven je hoofd hebt. Zo'n zuilengalerij die was aan één kant open, maar boven was een dak en aan de andere kant was het gesloten. Daar was de tempel. Dus dat betekent dat ja, als je niet buiten kon zijn, niet buiten kon verblijven vanwege de regen, dan had je daar nog enige beschutting. En daar is de Heer Jezus op deze winterdag aanwezig. En daar is Hij in gesprek, of Hij raakt in gesprek met het Joodse volk. De Joden, zo worden ze expliciet genoemd in het verband, de Joden. En dan gaat het niet om het Joodse volk in zijn geheel. Want onder het Joodse volk heeft de Heer zijn kinderen. Maar met de Joden gaat het hier, in het Johannesevangelie gebeurt dat meermalen, over de vijanden van Christus. Dit is het vijandige deel van het Joodse volk dat niets moet hebben van deze Messias. Dat boordevol zit met ongeloof. Felle tegenstanders. En er staat in het 24ste vers dat zij om de Heer Jezus heen komen staan. Zij omringen hem. De bedoeling is eigenlijk, zij sluiten hem af. Zij isoleren hem. Zij komen in een kring rondom hem heen staan. Zij scheiden hem af van zijn volgelingen. Zij willen hem ter verantwoording roepen. Zij willen hem tot spreken dwingen. Het is eigenlijk een hele dreigende situatie, gemeente. Daar op die plaats waar aandacht en eerbied hoort te zijn voor het woord des Heren. Maar ze zeggen tegen de Heere Jezus, hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Wij zouden zeggen, hoe lang houdt u ons nog aan het lijntje? Wanneer komt er nou uiteindelijk eens een keer duidelijkheid? Als u de Christus bent, zeg het dan eens een keer. Zeg het dan eens een keer ronduit hier, waar we allemaal bij staan. En doe dan ook eens iets. Als u de beloofde Messias bent, laat het eens zien in uw daden. Want de Messias die zou vrede brengen, wel niet. Verjaag dan de Romeinen uit het land. Laat zien dat u de leidsman bent van God geroepen. En als u de Christus bent, als u niet de Christus bent, laat het dan ook eens een keer zien. Zeg het dan gewoon ronduit. Maar hou ons niet voortdurend aan het lijntje. Wij moeten een keer weten waar we aan toe zijn. En zo staan ze, jongens en meisjes, met gebalde vuisten voor de Heere Jezus. En hij zegt tegen hen, ik heb het u gezegd. Wat u van mij vraagt, dat heb ik al lang gezegd. Maar u gelooft het niet. U vraagt mij werken te doen. Ik heb werken gedaan. Ik heb vele werken gedaan. En die werken heb ik gedaan in de naam van mijn Vader. En aan die werken kunt u zien dat ik de ware Messias ben. Het probleem is niet dat ik niet duidelijk ben. Dat ik er niet vooruit durf te komen dat ik de Messias ben. Maar het probleem zit aan uw kant. Het probleem is uw ongeloof. U hebt het wel kunnen zien, maar u wilt het niet geloven. En waarom gelooft u niet? Dat is omdat u niet tot mijn schapen behoort. Dat is een heel ontdekkend woord. U mist wat mijn schapen wel hebben. U hoort niet bij mijn schapen. U kent mijn stem niet. U kent mij niet als uw herder. U laat mij niet leiden. Gemeente, u begrijpt dat woord, dat valt helemaal verkeerd bij deze mensen. Ze hebben niks met de Heere Jezus, jongens en meisjes. Er is wel eens verschil tussen de temperatuur en de gevoelstemperatuur. Het kan zijn dat het buiten, laten we zeggen, 0 graden is, maar ja, dat het aanvoelt alsof het 10 graden vriest. Nou, in de harten van deze mensen, daar is een gevoelstemperatuur, zou je kunnen zeggen. Die is ijzig, van ver onder 0. Ze moeten niks van de Heere Jezus hebben. Er is geen enkele liefde tot hem. En de Heere Jezus spreekt over de warme band die hij heeft met zijn schapen. Tussen hem en zijn schapen is wel een band. En dat is geen ijskoude band. Maar dat is de band van liefde. Zoals een herder zijn schapen bemint. Zo bemint Jezus zijn kinderen. Maar ja, die band die is er niet tussen Jezus en de Joden. Dat is wederzijds. Het is ijskoud in hun hart. En de Heer Jezus die spreekt over de band tussen hem en zijn Vader. En hij zegt dat is een liefdevolle band. Want ik ben één met de Vader. Een nauwere eenheid kan er niet zijn, maar ja, dat doet hun hart niet smelten, gemeente. In hun hart is alleen maar vijandschap. Zo erg dat ze hem na deze woorden willen stenigen, omdat ze hem verdenken van lastering. Zo erg zelfs dat ze hem straks, als ze hun stenen moeten laten vallen, uiteindelijk toch willen grijpen. Ze staan hem naar het leven. In hun hart heerst de kou van de dood. De dood is koud. Als iemand gestorven is en je zou zo iemand aanraken en zo iemand is net gestorven, dan voelt het nog warm. En dan weet je, nou, deze persoon is net gestorven, dat is nog niet zo lang geleden gebeurd. Maar als dat een poos geduurd heeft, jongens en meisjes, en je zou je hand leggen op het voorhoofd van iemand die gestorven is, of op zijn hand, dan is het koud, is het ijskoud. De kou van de dood. En die kou van de dood, die heerst in de harten van deze godsdienstige mensen. Want reken maar dat ze godsdienstig zijn. Ze zijn ook in de tempel. Het gaat hier niet om wereldse mensen, gemeente. Het gaat hier om uiterst godsdienstige mensen. Het gaat hier om mensen die dagelijks bezig zijn met het woord van God. Het gaat hier om mensen die denken dat ze regelrecht naar de hemel gaan. Dat ze veel beter zijn dan tollenaren en zondaren. Maar die niks kennen van de geheel enige zaligmaker. En het zegt hen ook werkelijk niets. Onder zijn vriendelijke woorden blijft hun hart als een ijsklomp. Het is een ijskoude winter. Wat moet dat voor de Heer Jezus zijn? Die kou, dat heeft hem veel meer gedaan dan de kou van die winterdag. Waarvoor hij schuilt in het tempelcomplex. De kou van de mensen. Met hun doden, met hun bevroren hart. En dan op deze dag, het is het lichtfeest. Heel Jeruzalem is verlicht. Overal branden de chanukia's. En dan is hier het licht. Wat uit de hemel is nedergedaald, dat is onder hen, dat is in de tempel. Maar gemeente, ze zien er niks van. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Het is het feest van de inwijding van de tempel. En wat is het hoogtepunt van de inwijding van de tempel? Dat is het offer. En dat de Heere in de weg van het offer komt wonen in zijn huis. Want anders kan de heerlijkheid des Heeren niet zijn in de tabernakel of in de tempel. En hier nota bene, daar is het paaslam, het offer, dat is in hun midden. De profeten hebben gezegd dat de heerlijkheid van dit tweede huis zal groter zijn als de heerlijkheid van het eerste, want daar zal de Messias zelf komen. Dus daar schijnt het licht in het midden van de duisternis. Maar de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Waarom begrijpen zij het niet? Er is geen plaats voor Christus, gemeente. Deze mensen denken met hun goede werken zalig te zullen worden. Het is een ijskoude godsdienst. Het is een harde godsdienst. Het is een dode godsdienst. Een godsdienst die bestaat in het waarnemen van plichten, maar waarin de liefde wordt gemist. Dus die winterdag is ook een afschaduwing, zouden we kunnen zeggen, van de kou die daar heerst in die zuilengalerij. Van de kou die daar heerst in de harten van mensenkinderen. En gemeente, we hebben u dat al zo vaak gepreekt, dat de mens van nature dood is in de zonde en in de misdaad. En dan hoop ik dat u toch ook iets mag zien in het rijk van de natuur vandaag, van de gestalte van uw eigen hart. Want de winter is mooi, maar de winter is ook koud. De winter is dodelijk koud. Er zijn mensen, jongens en meisjes, wij hebben onze huizen, maar er zijn mensen die doodvriezen. En zo zijn wij van nature dood in de zonde en in de misdaad. En er is niemand die die ijsklompen kan laten smelten dan alleen als de Heere de zonnewarmte geeft. En er is niemand, gemeente, die in de gemeente die ijskoude harten kan laten smelten dan alleen die zon der gerechtigheid. En daarom, als ons beeld ligt in de winter, als ons hart een koud hart is, als de liefde gemist wordt, dan mogen we wel smeken of de Heere, die grote schepper in het rijk van de natuur, ook als herschepper in ons hart wil geven, wat een dominee niet geven kan en wat wij zelf ook niet doen kunnen. Maar we zijn daarin terecht gekomen door onze eigen zonde, door onze diepe val. Het liefdevuur ontbreekt. Eigenlijk is dat het belangrijkste. Wat ontbreekt er nou van binnen in ons hart, jongens en meisjes? De liefde. En als ik de liefde niet heb, dan ben ik niks. Een klinkend metaal en een luidende schel. Als ik de liefde niet heb, dan ben ik dood, ook al zit ik zondags in de kerk. Als ik de liefde niet heb tot Gods inzettingen, als ik de liefde niet heb tot Gods deugden, gemeente, dan is mijn hart ijskoud. En dat mis je bij deze mensen. Ze hebben niks met de verhouding tussen Jezus en zijn Vader. En waarom hebben ze daar niks mee? Omdat ze niks verstaan van de liefde tot het recht van God. Zij zoeken geen bevrediging van het recht van God, want ze hebben niks met het recht van God. Ze zijn alleen maar bezig met zichzelf. Ze hebben niks met de genade van God. Ze hebben niks met de barmhartigheid van God. God is voor hen één grote vreemde, zou je kunnen zeggen. Wat wordt dat anders als er liefde mag komen in je hart tot Gods heilige deugden? En je gaat zien wie je daar zelf tegenover bent. Eén is er die over de seizoenen gaat, gemeente. En die ook in onze gemeente die warmte van de liefde, die warmte van dat nieuwe leven geven kan. En dat is de Heere alleen. Hij schiep het barre noord en het zoele zuiden samen. U kan iets zien van zijn machtswoorden in het rijk van de natuur. En dat mag u, dat moet u ook op de knieën brengen met uw boze, harde hart. Nu het nog kan. Nu de Heere ons nog een plekje geeft. Nu wij op deze gedenkwaardige zondag het woord van vrije genade nog horen mogen. Een ijskoude winterdag, ijskoude harten. Bevroren mensen. We gaan naar onze derde gedachte, een hartverwarmende winterdag. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 89, het zesde vers. Gij schiep het barre noord en het zoele zuiden samen. Ginds juicht een Tabor, hier een Hermon in uw naam. Gij hebt een arm met macht, uw hand heeft groot vermogen. Uw rechterhand is hoog, uw troon blijft onbewogen. Van recht en van gericht zijn vaste steun ontlenen. En waarheid en gena gaan voor uw aanschijn henen. Psalm 89 en daarvan het zesde vers. onze derde gedachte een hartverwarmende winterdag. En wat is dan zo warm? Wel, dat is het onderwijs wat daar gegeven mag worden in die zuilengalerij. De Heere Jezus is ook op het Chanukka-feest. Hij had thuis kunnen blijven, want het is winter. En reizen in Israël in de winter, gemeente, dat is echt geen pretje. Reizen in de winter, dat betekent heel veel bezwaren. Want het is ijskoud, maar het is ook nat, het is ook gevaarlijk. Want er vallen enorme hoeveelheden water. En dat water dat spoelt door de straten. En hoe dieper dat je bent, hoe groter het gevaar. Jeruzalem ligt hoog, jongens en meisjes. Nou, als daar van die grote plensbuien vallen in Jeruzalem, wat gebeurt er dan? Wat doet water? Dat gaat naar beneden. Ik heb dat water wel als een beek door de straten van Jeruzalem zien kronkelen. Want dat gaat naar het diepste punt. En hoe dieper dat je komt, hoe meer van die weggetjes dat er samen komen. Het wordt gewoon een rivier. Ieder jaar verdrinken er mensen in de regentijd in Israël. Ieder jaar. In de stromen die ontstaan door de regen. Gevaarlijke tijd. En het was winter. En de Heer Jezus is daar in Gods huis. Hij heeft die bezwaren overwonnen. Waarom? Vanwege zijn liefde. Zijn liefde tot het huis van zijn vader. Zijn liefde tot de inzettingen van zijn vader. Zijn liefde tot zijn kinderen, gemeente. Er kunnen vaak zoveel bezwaren zijn waarvan we zeggen, nou, we blijven maar thuis. En zeker, laat ik het duidelijk zijn voor de ouden vandaag en de kwetsbaren. U hoeft zich echt niet aangesproken te voelen als u thuis gebleven bent. Daar heb ik alle begrip voor. Maar hoe snel is het niet, dan is het te koud en dan is het te warm en dan is het, als het over de dienst van de Heere gaat, dan hebben we vaak zoveel bezwaren. Als er iets leuks is, jongens en meisjes, dan geeft het niet al is het koud of al is het warm, begrijp je? De liefde ontbreekt. En de liefde trekt. Dat is bij de Heere Jezus ook zo. Hij had ook een lichaam net als wij. Had het ook koud. Als wij het koud hebben, had de Heere Jezus het ook koud. En voor zijn menselijke natuur was het ook de meest ongelegen tijd om naar de tempel te gaan, maar hij was er. Want zijn hart brandt van liefde tot zijn vader. Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Hij had er alle ongemakken voor over gehad. Hij is zijn vader gehoorzaam geweest. In welk jaargetijde dan ook. En laat hem, gemeente, voor ons toch tot een groot voorbeeld mogen zijn. Als de liefde er is in uw hart, tot de dienst des Heeren, is het er vanzelfsheid. En als die liefde er niet is, jongens en meisjes, dan moet je moeder of je vader iedere zondag zeuren om je uit bed te krijgen. Vraag dan of de Heer iets wil geven van die liefde die de Heer Jezus had. Die koude dag. Hij is daar in die zuilengang van Salomo. En er staat dat hij wandelt. Waarom wandelt hij? Dat de verklaarders zeggen, dat kan maar één ding betekenen. Hij heeft het koud. Want ja, het is gewoon open lucht. Kijk, wij hebben een prachtige kerk. En de deuren zijn gesloten en we hebben nog verwarming ook. Maar de Heer Jezus die loopt daar in die open zuilengalerij. En daar is het koud. Net zo koud als buiten, alleen men loopt droog. En daar loopt de Heer Jezus op en neer. Om warm te blijven. In beweging te blijven. En zo loopt hij daar onderwijs te geven. Het is datzelfde plekje, dat is ook opmerkelijk, waar na de Pinksterdag de eerste christengemeente samenkomt. In Handelingen 3 en Handelingen 5, daar zitten ze daar ook. In die half open galerij. Diezelfde plek is de Heer Jezus hier. De ijver van Gods huis heeft hem verteerd. Wat een warmte in zijn hart. Een warmte tot zijn hemelse Vader. Wat een voorbeeld voor ons. Hij is ook niet weg voor het gevaar, voor die koude harten. Hij gaat het niet uit de weg. Later zegt hij ook tegen de hoge priester in Johannes 18. Ik heb vrij uit tot u gesproken in de wereld. Ik heb alle tijd geleerd in de synagogen en in de tempel. Waar de Joden van alle plaatsen samenkomen. En in het verborgen heb ik niet gesproken. Ik ben gekomen in het huis van mijn Vader. Iedereen heeft mij kunnen horen. Ik heb me niet teruggetrokken in een kamertje. Maar mijn boodschap is een openlijke boodschap geweest. Zijn aanwezigheid is hartverwarmend. Waar Jezus is, daar kan het niet koud wezen. Daar hebben zijn kinderen iets van gevoeld. Waar hij is, ook al is het koud in het rijk van de natuur, maar dan wordt het hart warm. Die Emmausgangers die zeggen, was het hart niet brandende in ons? Toen hij tot ons sprak op de weg en ons de schriften opende, hartverwarmend is zijn onderwijs. Want die discussie die is ijzig die er gehouden wordt door die vrome Joden. Maar de Heer Jezus geeft een draai aan die ijzige discussie. Hij gaat het hebben over zijn schapen. Hij gaat het hebben over zijn Vader. Hij gaat het hebben over zijn herderschap. Hij grijpt terug op het onderwijs wat hij in het loofhuttenfeest gegeven heeft in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk. En hij vult daarop aan. Hij zegt, jullie, helaas, ik merk het, jullie zijn niet van mijn schapen. Jullie hebben niet die band die mijn schapen met mij hebben. Want mijn schapen horen mijn stem. En ik ken dezelfde en zij volgen mij. En gemeente, het is voor die schapen dat we hier, ook in Johannes 10, van die hartverwarmende woorden horen klinken in die zuilengalerij. Ik zal u een paar voorbeelden geven. Hij zegt in het 28e vers, en ik geef hen het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Is dat niet hartverwarmend? Het 29e vers, mijn Vader die ze mij gegeven heeft is meerder dan alle. En niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Is dat niet hartverwarmend? En de dingen die hij zegt over hem en zijn Vader. Ik en de Vader zijn één. En vers 37, indien ik niet doe de werken mijns Vaders, zo gelooft mij niet. Maar indien ik ze doe, en zo gij niet gelooft, zo gelooft de werken, opdat gij moogt bekennen en geloven dat de Vader in mij is en ik in hem. Wat straalt daar een warmte uit zijn hart ten opzichte van zijn Vader, ten opzichte van de taak die hij gekregen heeft van zijn Vader, maar ook nog tot deze ijskoude mensen. Gelooft de werken dan die je ziet, mensen? Ze mogen nog delen in het onderwijs wat hij geeft. Is dat niet hartverwarmend? In dit onderwijs daar voel je eigenlijk een drieërlei liefdesvuur branden. En wat is dat een verademing ten opzichte van die ijskoude mensen. In de eerste plaats brandt hier de liefde van de Vader. De eeuwige liefde van de Vader tot zijn schapen. Hij heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde en daarom getrokken. Hier brandt de liefde van de Heer Jezus tot zijn schapen. Voor hem breekt straks de winter aan, jongens en meisjes. Het wordt voor de Heer Jezus zo koud. Zo koud. Als hij straks in het graf ligt, dan is over hem de kou van de dood. Zijn leven moet afgelegd worden. Zijn Vader zal hem als borg en middelaar verlaten. Hij is de ergste winter ingegaan, die niemand overleeft en waar we ons geen voorstelling bij kunnen maken om zijn schapen te redden. Is dat niet hartverwarmend wat deze herder voor zijn schapen heeft gedaan? Ik ben de goede herder. En de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar ik lees ook iets in dit hoofdstuk, gemeente, van de hartverwarmende liefde van die schapen tot hun herder. Want er zijn ook mensen die een gesmolten hart hebben. Er zijn ook mensen in wie die liefde wel aanwezig is. En die liefde, dat is geen eeuwige liefde. Maar die liefde, dat is een opgewekte liefde. Dat is een wederliefde. Die mensen zijn niet beter dan wie dan ook. Maar het is de zon der gerechtigheid die hun ijskoude hart heeft doen smelten. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen die maken de wintertijd mee. Ja, Gods kinderen beleven de seizoenen in hun hart. Er ligt onderwijs in het rijk van de natuur. Gods kinderen, gemeente, ze kennen de wintertijd. En wat is de wintertijd? De wintertijd, ik heb gezegd, dat is in Israël de tijd van de plasregen. Dat spoelt alles weg. Als het hard waait, dan waait alles weg. Als het hard regent, dan regent alles weg. Alles spoelt weg. Die wintertijden in het leven der genade, dat zijn de tijden van ontdekking. Waarin alles wegspoelt wat geen grond is. Waarin alles wegspoelt wat geen houdbaarheid heeft op weg en reis naar de eeuwigheid. En dat is zo nodig, gemeente. Anders komt er geen plaats voor de Heer Jezus Christus. En als levende ziel in de wintertijd, dan valt het niet mee. Een dode heeft geen last van de kou. Maar iemand die leeft, die zou sterven in de kou. En dat is ook de ervaring van Gods kinderen. Als die wintertijd der ontdekking in hun leven aanbreekt, ze kunnen het daar niet in uithouden. En hun hart brandt van liefde tot de deugden van God. Daarom wat de Heer hier zegt over die verhouding tot zijn vader. Dat is voor een kind van God zo belangrijk, gemeente. Want die mensen willen alleen maar zalig worden met behoud van Gods deugden. Ik heb net gezegd, die fariseërs, die hebben niks met Gods gerechtigheid. Die hebben niks met Gods genade. Die hebben geen liefde tot Gods deugden. Maar die schapen van de Heer Jezus, die krijgen liefde tot God. Die krijgen liefde tot de deugden van God. En die houden niks meer over in hun leven. Alles spoelt weg. Opdat er plaats komen voor Jezus. En zoals de winterperiode terugkeert in het rijk van de natuur, zo is het ook in het leven der genade. Opdat er meer kennis komen van Hem. Zelfs de bruid in het Hooglied maakte zo'n winterperiode mee. Totdat ze mocht zeggen, want zie, de winter is voorbij. De plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt. De stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De zomer, de lente, de zomer, dat zijn de tijden van de zon der gerechtigheid. Die dat koude hart verwarmt, die het leven doet ontspruiten. Kent u er iets van, gemeente? Jezus wandelt nog door het midden van de gemeente. Wij zitten hier niet in een koude zuilengalerij, maar misschien wel met een ijskoud hart. Wat heeft de prediking op deze winterdag in ons leven gedaan? En als u een ijskoud hart hebt, zou u dan bij zijn schapen horen? Want de Heer zegt, mijn schapen horen mijn stem. De goede herder, hij roept ook vandaag zijn schapen nog bijeen. Hij heeft het beloofd, ik zal naar mijn schapen vragen. En wat heeft hij een hartverwarmende boodschap voor zijn schapen. Wat zijn ze veilig, wat liggen ze vast. Niemand zal ze uit mijn hand rukken en uit de hand van mijn vader. O, dat doet alle kou verdwijnen. Dat doet dat liefdevuur weer in alle hevigheid opbranden. Wat verbindt dat de schapen aan de herder? Maar aan de andere kant, gemeente, als we niet tot zijn schapen behoren, dan breekt straks de eeuwige winter aan. In de hel, daar is niet meer de warmte van de liefde. Daar wordt zelfs de natuurlijke liefde niet meer gevonden. Daar zal het nog veel kouder voor deze mensen zijn dan in die zuilengalerijen. Daar zal de zon der gerechtigheid nooit meer branden. Daar zal zelfs de kaars van het Chanukka-feest niet meer zijn. Maar er zal een eeuwige duisternis zijn. Daar zal geen zomer en winter meer zijn in de hel. Daar zal aan de winter nooit een einde komen. Daar zal aan de plasregen nooit een einde komen. Daar zal aan de toren van God nooit een einde komen. Daar zullen we moeten leren wat we op aarde niet hebben willen leren. En dat is: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dat mogen die schapen hier leren. Dat onderwijs, dat krijgen ze van de herder. En zo leidt hij ze naar de goede weide, waar ze mogen verkwikt worden en verzadigd worden door zijn middelaarsarbeid. En ook al is het dan midden in de winter, dan gaat het hart branden van liefde tot hem. Amen.